In Handelingen 2 waren wij gisteren, waar de apostel Petrus zijn prediking begon, inderdaad met gij Israëlitische mannen, en daarna sprak hij over Jezus de Nazarener. Jezus van Nazareth, zoals ik geprobeerd heb te zeggen, niet zomaar iemand, een toevallige passant of iets dergelijks, maar in tegendeel een van hoge komaf, met rechten, wettige, goddelijke rechten, en met rechten met name op de troon van David, maar meer nog de troon van Adam. Om even de statistiek in te halen, die even nauwkeuriger te worden dan die gisteren was. De uitdrukking zoon des mensen, wat ik beschouw als de hoogste titel van de Heer Jezus als mens. En dus de titel zoon van Adam, inclusief dus zijn recht tot lossing van de mensheid, maar ook inclusief zijn recht op de troon over de mensheid, vinden wij 82 maal in het Nieuwe Testament. Nou ja, of in 82 versen, dat weet ik niet helemaal zeker, maar 82 keer. Waarvan nota bene 80 keer, het is toch interessant hoor, 80 keer in Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Daarna vinden we de opstanding natuurlijk, na Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, en komen wij de titel Zoon des Mensen pas weer tegen in het boek Openbaring. 2 keer. Maar daar gaat het nou eenmaal over. Dat hij zal wederkomen om zijn troon te vestigen over heel de mensheid en alle volkeren op de facto, dus in de praktijk, aan zich te onderwerpen. 80 keer zoon des mensen in de evangelieën en dan nog 2 keer in een openbaring en in de brieven komt het niet voor. Heb u dat? Zijn titel als mens in zijn omwandeling op aarde en in veruit de meeste gevallen gebruikte hij de titel zelf, voor zichzelf. De zoon des mensen is dit en is dat. De mooiste vind ik altijd, nou niet de mooiste, maar een van de mooiste vind ik de zoon des mensen. Had ook ik kunnen zijn. De zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden. Niettemin, dat is nog toekomst. Hè? Hij zal in de toekomst komen, wis en waarachtig om gediend te worden. Waarbij de gehele mensheid, in casu alle volkeren aan hem zullen onderworpen zijn. En wanneer hij zal zijn de koning der koningen en de heer der heren. Maar hij zei, de zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En die laatste uitdrukking slaat dus niet op zijn koningschap, maar op zijn losserschap. Als zoon des mensen, om te dienen. Ten dienste van de mensheid, om de schuld van de menselijke familie, om zo te zeggen, op zich te nemen, maar ook inderdaad te betalen. Dat is zo'n des mensen, 82 keer. In de evangeliën vinden wij de term Christus, Messias, 58 keer. Ik vind het wel aardig, want men wijst er regelmatig op dat de getalswaarde van het woord Christus in het Hebreeuws althans 58 is. Maar ja, voor wat het waard is. Hè? Maar 58 maal de Christus in alleen de evangelie, in de brieven komt het natuurlijk nog vele malen vaker voor. Maar het is een term in de minderheid, maar zoals gezegd, en misschien komen we het nog wel tegen ook vandaag, dat hij de Christus was. Dat was met zeer grote terughoudendheid, omdat hij strikt genomen dat nog moest worden. Ik heb gemerkt dat vele problemen hebben met het onderscheid tussen zijn officiële positie als zodanig en het vooruitgrijpen daarop. Dat wil zeggen dat hij dat alsnog zou zijn, maar dat het zover nog niet was. Vreemd genoeg, want heel wat uitspraken over de Heer Jezus, die gewoonlijk gelezen worden als tamelijk absolute uitspraken, zijn profetisch van aard en gaan samen met het hulpwerkwoord der toekomende tijd. Hij zal, enzovoorts. Want ja, de grootste verandering in de grootste omwenteling in de geschiedenis is tot nog toe de opstanding van Christus. Waarbij een oude schepping werd omgezet in een nieuwe, fundamenteel. Onder de uitwerking daarvan leven wij in onze dagen. Ik neem eerst de draad weer even op in Handelingen 2. Waar Petrus dus zei, deze Jezus, de Nazarener, uit vers 22 was dat. Deze Jezus, vers 32 inmiddels, heeft God opgewekt. Wij zijn daarvan getuigen. En u weet, getuigen zijn wil niet zeggen ergens naar kijken. Maar getuigen zijn wil zeggen spreken over iets dat men heeft waargenomen. Die heb u toch, hè? Ja, ja. Sommige mensen zeggen, ja, ik was er getuige van en gebruiken het woord dan verkeerd. Ik stond erbij en ik keek ernaar, is niet getuige zijn ergens van. Pas als men er later over spreekt. En bij voorkeur nog in een juridische context, dat wil zeggen voor de rechtbank. Dan mag de getuige vertellen wat hij gezien, gehoord, aanschouwd, getast heeft van het woord des levens. Want het leven is geopenbaard. En zo. Maar goed, dat was 1 Johannes 1. Hè? Waarvan wij getuigen zijn. Ze hadden de opgewekte Christus gezien. Menselijkerwijze was het onmogelijk, in ieder geval onwaarschijnlijk. Maar ja, er zijn zoveel getuigen van, in ieder geval minstens 500, die hem levend gezien hebben na zijn opstanding. Ik vind het altijd leuk. Wat de wetenschap er ook over te melden heeft, doet weinig ter zake. Er waren 500 getuigen. Kan niet missen. Mijn vader placht te zeggen, en hij zei het natuurlijk ook niet voor het eerst. Hij zegt, het is het best bewezen historische feit ooit in de loop van de geschiedenis. Want over Bonifatius en Dokkum wilde ik het niet hebben, maar dat is nog steeds omstreden, dat weet u toch, hè? Maar goed, leggen we een andere keer weer uit. Historisch feit. God heeft hem opgewekt waarvan wij getuigen zijn. Hij dan, en dat woordje dan in vers 33 wil zeggen dat het een en ander wordt samengevat, hè? Hij dan, door de rechterhand Gods verhoogd zijnde, wat alleen maar kan als hij eerst een nederige positie innam, laat het goed tot u doordringen. Ik bedoel dit, men is geneigd, in het algemeen in het christendom, ik bedoel niet iemand persoonlijk ook, men is algemeen geneigd om de vernedering van de Heer Jezus Christus weg te redeneren. Men weet dat het in de Bijbel staat, men spreekt het ook niet rechtstreeks tegen, maar men leest er overheen en spreekt over de Heer alsof hij altijd al was wie hij nu is, of altijd gebleven is wie hij vroeger was. Wat dat ook wezen mogen, want er is nooit iemand die je dat kan uitleggen. En die idee van God heeft hem verhoogd, wordt gebagatelliseerd, wordt teruggebracht tot iets zeer oppervlakkigs. Namelijk, hij was eerst op aarde en toen heeft God hem verhoogd tot in de hemel op hemelvaartsdag. Of hij was eerst in het graf. 6 feet, ander heet dat. En daarna heeft God hem een paar meter verhoogd vanuit het graf tot weer op de begane grond. Of zoiets. En niet lachen, want het is eigenlijk nog erger. Het is eigenlijk, maar ik hoop niet dat u mij dat kwalijk neemt dat ik het nu ga zeggen. Maar men leest zelfs over dat de zoon des mensen moest verhoogd worden, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven hebben. En legt dan uit dat die verhoging van de zoon des mensen ook hooguit enige meters was, omdat het slaat op zijn kruisen ging. En dat is niet zo. Dat is zo oppervlakkig gelezen en buiten de context. Het gaat om zijn verhoging naar een hemelse positie. En hoeveel meter dat is, daar heeft het niets mee te maken. Begrijpt u dat? Het gaat om veel hogere dingen. Hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde, het is trouwens de verwijzing, daar staat het trouwens ook feitelijk bij, Het is de verwijzing, volgens het volgende vers, naar Psalm 110, waar David profeteerde: de Heer heeft gezegd tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand. Dat is een oudtestamentische profetie over de verhoging van de Zoon des Mensen tot op de troon van God. Zit aan mijn rechterhand. En hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde, vanuit de uiterste vernedering tot de uiterste verhoging. Want, zegt Filippenzen, daarom heeft ook God hem uitermate verhoogd. Hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde. En dan nog een keer, en de belofte des Heilige Geestes ontvangen hebbende. En dat is ook een sterke. Ja, hoe je dat in charismatische kring moet uitleggen, daar heb ik geen idee van. Hoe dat moet. Maar daar zijn wij niet, geloof ik, vanmorgen. Dus vooruit maar weer. Dus mag het niet al te moeilijk zijn. Wat er toch staat, mensen, ik wilde er niet te lang op ingaan, maar wat er toch gewoon staat, is dat God ooit zijn Heilige Geest beloofd heeft. Staat er toch, de belofte des Heilige Geestes. Ja. God heeft ooit die Heilige Geest beloofd te zullen uitgieten, uitstorten. Is de Heilige Geest dan een vloeistof? Het antwoord is nee, maar dit is symboliek en klare taal door elkaar geschoven. Dat is prachtig taalgebruik. Hoe het heet, weet ik niet, hoe al die stijlfiguren heten. Er zijn er duizenden, die ga ik heus niet aan mijn hoofd leren. Nee, dat is waar. Ja. Kent u dokter Boulanger? Ja, de grondlegger van het ultradispensationalisme, dat neem ik hem niet in dank af. Maar ik zeg het er maar opzettelijk bij, want ik krijg anders weer klachten. Maar het dikste boek wat hij ooit geschreven heeft, naast de Companion Bible overigens. Het dikste boek dat hij ooit geschreven heeft is zo dik. Ik heb het wel eens uitgeleend gehad aan iemand die het om het hangende pootjes weer terug kwam brengen. Zo'n dik boek over de figures of speech in de Bijbel. De stijlfiguren in de Bijbel en de voorbeelden. Zo'n dikke pil. Ik kan het iedereen aanbevelen. Je komt niet verder dan bladzijde 10 hoor. Maar ik kan het iedereen aanbevelen. Want je krijgt dan toch een idee van dat taal gewoonlijk niet maar letterlijke taal is. En eigenlijk nooit. Onze hele de taal, welke taal dan ook, hangt van de zogeheten stijlfiguren aan elkaar. En ze te proberen te inventariseren. Boulanger heeft mij bewezen dat het geen enkele zin heeft. Toch? Nou goed. En dus de geest uitgieten. De geest is geen vloeistof, maar het is ontleend. De woordkeus, de stijlfiguur, is ontleend aan het beeld van bijvoorbeeld olie. Olie als beeld of type noemen we het ook wel, van de Heilige Geest. Eventueel zelfs wijn. Water had ook nog gekund. Dat wordt daarna dan veranderd in wijn. Niet alleen in Cana, het gebeurt vandaag nog, hè. Als wij dat water, het woord van God, in ons opnemen, dan verandert het in wijn, in het leven, het bloed, het leven van het nieuwe verband. Opstandingsleven is dat, hè? Vandaar uitgieten. Ik bedoel, dit als in oud-testamentische tijd officieel koningen en wat was het ook weer, priesters gezalfd werden. Ja, ze gezalfd werden, werd er olie over hun hoofd uitgegoten. Maar die olie is echt een beeld van nieuw leven. En daarmee spreekt het op voorhand van de enige echte koning en priester, naar de ordening van Melchizedek, de Heer Jezus Christus zelf, die hoge priester zal worden, doordat hij deze Heilige Geest zal ontvangen. Het staat er ook, de Heer leest het ook voor in de synagoge van Nazareth ooit een keer, uit Jesaja. Ja, de Heer heeft mij gezonden enzovoort. Daarom heeft de Heer mij gezalfd. En mijn hoofd gezalfd met olie en al dat soort dingen meer. Maar het is gewoon opstanding uit de dood. Je moet het wel willen begrijpen. Hè? Ik zou niet weten waarom niet. Want wij moesten op de, het was nog lagere school, officieel moesten wij van alles leren, boeken lezen, gewoon Nederlandse literatuur, boeken lezen. En daarna werden we ondervraagd over wat de schrijver er allemaal wel niet mee bedoeld had. En moesten wij leren dat er heel wat meer achter stak dan alleen maar het verhaal van Saïdje en Adinda en wie het maar waren. Ik heb als kind wat geleden, we hadden geen idee dat er wat achter stak, maar dat moest je dan leren. Ja, en later lees je je Bijbel. Ja, niet andersom, later lees je je Bijbel. En dan blijkt er ook wat achter te steken. Er steekt altijd wat achter. Ik zei laatst tegen iemand iets en die vroeg toen terug, waarom zeg je dat? Er werd vanuit gegaan dat er wat achter stak. En waarom zeg je dat? Ja. Weet ik niet, misschien wel gewoon dat het de waarheid is, maar doe maar. Hè. Men is eraan gewend, en waarom bij de Bijbel dan niet? Hè? Maar lees nog een keer. Hè. Hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde, dat is niet maar uit de dood, maar dat is vanuit de nederste delen der aarde, of gewoon vanuit het dodenrijk, tot in de hemel zelf, tot aan de rechterhand Gods, tot op de troon van God. En bovendien, en de belofte des Heilige Geestes ontvangen hebbende van de Vader. Strikt genomen, het is niet eens wat anders eigenlijk. Het is in hoge mate hetzelfde. De belofte des Heilige Geestes ontvangen hebbende van de Vader. Wil zeggen dat hij, Jezus van Nazareth, die geest ontving die in oud-testamentische tijd beloofd was. Wat ontving hij dan? Wel eenvoudig, nieuw leven. Ik weet wel dat men dat is kwijtgeraakt, dat Heilige Geest gewoon het leven is van het nieuwe verbond. Maar geest is nou eenmaal leven. En Heilige Geest is leven dat per definitie, via de definitie van heilig namelijk, gewijd is aan de dienst van God. Dat is dat opstandingsleven. Daarom staat van u en mij, die dat leven hebben ontvangen, staat dat God ons bekwaam gemaakt heeft om dienaren te zijn van het nieuwe verbond. En daarom zijn wij geheiligden in Christus Jezus. Of gewoon heiligen. Niet omdat iemand ons heilig verklaart, maar omdat de Bijbel zegt dat wij heiligen zijn, omdat we deel hebben aan Christus die heilig is, en we hebben in bijzonder deel aan deze Heilige Geest. En dat die Heilige Geest gewoon dat leven is van het nieuwe verbond enzovoorts. Het opstandingsleven. Ja, dat heeft men weggeredeneerd, weggestopt in de leer van de drie eenheid. Dan weet je het niet meer dus. Dan vind je het ook nooit meer terug. Zo werken die dingen. Ik ken zelfs mensen die heten charismatisch. Die geloven wel dat ze wedergeboren zijn, maar geloven niet dat ze nieuw leven hebben ontvangen. Nee, dat zeggen ze zo niet. Maar die geloven ze zijn wedergeboren, maar nou moeten ze nog de Heilige Geest ontvangen. Wat hebben ze dan ontvangen toen ze wedergeboren werden? Ik bedoel, ik weet niet hoe ik dat nog moet uitleggen. Het is één en hetzelfde ding. Waardoor werd de Heer Jezus verwekt? Bij zijn geboorte, Heilige Geest heet het. Dat is de verwijzing naar dat nieuwe eeuwige leven. Ik zei, dat is de verwijzing naar dat nieuwe eeuwige leven. Misschien kom ik er nog op terug. Maar het gaat maar om het beginsel dat je dit weet. Hè? Wat Petrus hier zegt, is dat de Heer Jezus Christus blijkbaar de eerste is die deze beloofde Heilige Geest ontving. En dit is niet hogere christelijke theologische waarheid. Dit is bazaal het eenvoudig evangelie. U weet wel, sommige mensen hebben daar de mond van vol. Geef mij maar het eenvoudig evangelie. vinden alles te moeilijk, dat er nog wat achter steekt enzovoorts. Dat er redenen zijn waarom het er zo staat, ontgaat en ook, vinden het te moeilijk. Mag geen tijd kosten, we hebben maar één samenkomst op de zondag. En die mag niet langer duren dan een uur. En de preek niet langer dan 20 minuten, want langer kunnen mensen zich niet concentreren. Heeft iemand, een idioot, ooit een keer gezegd. En dat wordt tegenwoordig al jaren, al eeuwen tegen ons gebruikt. He? Dit is dwaasheid, zus. Dat is echt dwaasheid. Mensen kunnen zich niet langer dan 20 minuten kosten. Als je niks te zeggen hebt, kun je het publiek niet langer dan 20 minuten aan je binden. He? Ik kon me op school nog geen 5 minuten concentreren. Ik vond het niet interessant. En het leek mij nergens op te slaan. Hetgeen achteraf mij ook bevestigd geworden is. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Maar als het niet boeiend is, dan als het niks betekent, weet u wel, dan wordt het verrekt interessant. Hoe was het weer? Verrekt interessant, maar gaat u verder? Of hoe was die uitdrukking ook alweer? Zo toch ongeveer, hè? Nou ja, interessant, maar gaat u verder? Dat deed de meester ook en ik ook trouwens. Maar dat terzijde. Je moet het wel willen begrijpen. God heeft beloofd Joël 2. Dat is hier gelezen in Petrus' schriftlezing. Ik zal mijn geest uitstorten op alle vlees. Die verse hebben geleden, zegt tot vandaag. Ik kan me er ook erg boos over maken overigens hoor. Dat men er eeuwenlang over kan, eeuwenlang over kan discussiëren. Dat moet je niet doen, je moet je Bijbel lezen. Niet over discussiëren. Als je wat leren wil, moet je niet discussiëren. Dat meen ik. Want het is helemaal niet moeilijk. De Heer zei, ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. Ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. De vraag is, wanneer gaat hij daarmee beginnen? Ik zal uitstorten mijn geest op alle vlees. Dan moet er nog één de eerste zijn dan die geest krijgt. Nee, natuurlijk, er zijn er ook die denken dat er staat dat God in één keer zo van het ene dag dan hops, en dan alle mensen ontvangen dan allemaal tegelijk de Heilige Geest. U weet dat dat niet zo is. Want ook hier in het Nieuwe Testament en in de Handelingen is dat niet zo. Gebeurt die allemaal tegelijk, toch? Goed, dus daar hoeven we het niet over te hebben. De vraag is dus, wie krijgt hem als eerste? En wanneer is vervuld wat hier staat? Dat alle vlees die geest heeft ontvangen. En het antwoord is makkelijk. De eerste die Heilige Geest ontving was de Heer Jezus. Dat staat hier. Nou, er staat misschien niet dat hij de eerste was. Ik denk dat het er wel staat, maar oké, misschien leest u dat zo niet. Maar er staat in ieder geval dat hij de Heilige Geest ontving. En dat betekent dat hij een dag daarvoor dus die Heilige Geest niet had. Ja, wat je ook beweren wil, maar zo is dat. God kan het hem niet geven als hij het al had. En in theorie, misschien had hij die geest voordat hij stierf, maar dan is hij in zijn dood kwijtgeraakt. Toch? Maar als Heilige Geest in de hoogste toepassing van de term is het leven, het nieuwe leven van de nieuwe schepping en van een nieuw verbond, dan heeft hij die geest niet eerder ontvangen dan in zijn opstanding. En daarnaast moet je erop verdacht zijn dat zulke termen ook op een lager niveau gebruikt kunnen worden. Ik weet dat het moeilijk is, maar u bent hier toch om wat te leren, of niet? Zulke termen, hoge termen, worden ook op lager niveau gebruikt en daar moet je voor oppassen. We kunnen wel meteen gaan praten of de Heer Jezus de Zoon van God is. Dat wilde ik niet gaan doen hoor, overigens. Of hij de Zoon van God is. Het antwoord is ja, hij is de Zoon van God. En daarna doe ik dan vervelend en zeg ik oké, noem nou nog eens een Zoon van God. De duivel. Zodat je meteen zit met de problemen. Wat betekent de uitdrukking eigenlijk? Huh? en niet zeggen dat ik nou moeilijk doe. De tijdgenoten van de Heer Jezus, die Joden, zeiden tegen Jezus dat hij godslasterlijk bezig was, doordat hij zich erop liet voorstaan dat hij wellicht de Zoon van God was. Gij maakt u goden even gelijk en dat soort dingen meer. Hè? U weet wel, dat soort uitdrukkingen. En wat zei de Heer toen? Heb je de psalmen niet gelezen? Heb je niet gelezen dat daar alle Israëlieten goden genoemd worden? Het zal duidelijk zijn dat de term daar op een lager niveau gebruikt wordt. In de zin van de machtigen, de sterken, of wat het woord dan maar betekent. Want dat betekent dat woord, hè? Het woord van God, Elohim, ja. Het wordt op de Israëlieten van toepassing. Gij zijt goden, in onze vertaling staat het dan met kleine letters. Je kunt wel zeggen, hij maakt zich de Zoon van God, of hij maakt zich God gelijk. Maar de vraag is maar wat je dan onder de term zou moeten verstaan. En de term Zoon van God komt in de Bijbel ook in meervoud voor. Alle engelen worden zonen van God genoemd. Het heeft dan heus niet dezelfde betekenis als wanneer de term van toepassing gebracht wordt op de Heer Jezus. Het is wel een overeenkomst. De overeenkomst is dat het gaat om lui die zich, bevinden in een machtspositie die hen van hoger hand gegeven is, van Gods wegen. Maar de ene machtspositie is hoger dan die van de andere. Heb je dat? En waar het gaat om de Heer Jezus als Zoon van God, wel, hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. De Allerhoogste zit aan mijn rechterhand. De troon van zijn hemelse vader heet dat bij gelegenheid. De troon van mijn vader in de hemel, of hoe het maar heet. Dat is de Allerhoogste. Zie? En wij zijn die dingen kwijtgeraakt. Ik weet niet of u zich dat nog bewust bent, maar in de oudheid, laten we zeggen de klassieke oudheid, werd elke koning beschouwd als zoon van God. En wij vinden dat belachelijk, alsnog. Dat hebben we aan de Fransen. Maar goed, dat verhaal hebben we gisteren alweer voorbij laten komen. Dat hebben wij afgeschaft. De farao's waren zonen van God. En dat waren ze ook. Ze oefenden macht uit. En dat kan niemand. Niemand kan macht uitoefenen zo het hem van boven niet gegeven is. En die macht krijgt hij dus van bovenaf. En dan wordt degene die dat ontvangt, is dus zoon van die vader. Zo werken die dingen. En dat is de betekenis van de term. De Romeinse keizers hebben zich dat ook eigen gemaakt, hè? Je werd als goden aanbeden officieel. Augustus. Jawel. Toen maar weer. Maar laat ik daar niet verder op ingaan. Maar zo dom waren die lui nog niet, hoor. Maar het is maar wat je eronder verstaat. En in de Bijbel hebben die termen deze betekenis. Maar wat we vinden is simpelweg dit. Dat, en dan heb ik de draad weer opgewonnen. God beloofde zijn Heilige Geest uit te storten. Dat is ongeveer hetzelfde als God beloofde een nieuw verbond. Want de Heilige Geest is dat eeuwige leven van dat nieuwe verbond. Dat heet, daar hebben we het vrijdag over misschien wel, dat heet het bloed des Nieuwe Testaments. Het leven van het nieuwe verbond. Hij heeft de Heilige Geest beloofd, hij heeft een nieuw verbond beloofd, hij heeft beloofd de komst van de Messias. Maar dat is de middelaar van het nieuwe verbond. Hij heeft beloofd een profeet zoals Mozes. En zoals Mozes de middelaar was van het oude verbond, is Christus dat van het nieuwe verbond. Hij heeft beloofd een hoge priester, niet naar de ordening van Aaron, maar naar de ordening van Melchizedek. Noem nog eens wat. Ik bedoel, al die beloften Gods, in essentie komen bij elkaar in de Heer Jezus Christus, niet in zijn geboorte, maar in zijn opstanding uiteraard. Daar was dat nieuwe leven, daar werd die geest uitgestort enzovoorts. En daar werd hij gemaakt tot koning en hoge priester van het nieuwe verbond, naar de ordening van Melchizedek, en werd hem gegeven alle macht in hemel en op aarde. De meeste handboeken, ik durf geen namen te noemen, maar de meeste handboeken gaan veel te gemakkelijk met die dingen om. Wie is Christus? Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ja, hem is dat gegeven, dat had hij voorheen niet. Dat was niet altijd zo. En toen hij voor Pilatus stond, was hem niet gegeven alle macht in hemel en op aarde. En de Heer zelf zei tegen Pilatus, gij zoudt geen macht over mij hebben, indien het u niet van boven gegeven waren. Dat wil zeggen, de Heer stond daar ook in de goddelijke hiërarchie onder Pilatus. Ja, dat is een vernederde positie, ja. Precies. En Pilatus veroordeelde hem. Zie, dat is hoe de Bijbel erover spreekt. En wij zouden meer begrip hebben voor de onderdanige, gehoorzame, gelovige positie en levenswandel van Jezus van Nazareth. Die kwam om te dienen. In de eerste plaats God dienen als mens. En heel de mensheid te dienen. In zijn positie van zoon des mensen, zoon van Adam, en zo verder. En dan betekent het ineens wat allemaal, hè? Dan verschijnt daar niet maar iemand die zich vermomd heeft alsof hij er als mens uitzag, maar in werkelijkheid was hij God. Iemand zei, God geopenbaard in het vlees. Ik moet u zeggen, die uitdrukking komt in de Bijbel niet voor. Behalve abusievelijk in de tekst des Receptus en dus in de Statenvertaling van 1 Timotheus 3, vers 16 geloof ik. Nou ja, daar in de buurt in elk geval. Maar dat is ten onrechte. Nieuwere Bijbelvertalingen zullen dat, ik heb het nooit nagekeken, maar zullen het ongetwijfeld ook niet meer hebben. Deze verborgenheid is groot, is geopenbaard in het vlees. En niet God geopenbaard in het vlees. Bovendien kan dat helemaal niet, want dan moet het zijn God verborgen in het vlees. Ja, jongens en meisjes, zo moeilijk is het niet. Als de Heer Jezus op aarde God geopenbaard in het vlees was, dan kon iedereen toch aan hem zien dat hij God was. En dat was toch niet zo? Dat hoef ik toch niet te bewijzen? Het was andersom eerder. Maar zelfs dat, daar staat een vraagteken bij, hè? Of het andersom was. Namelijk God verborgen in het vlees. Hij leefde, hij was op aarde de mens. En in die hoedanigheid, als mens, vervulde hij zijn functie, liep hij zijn loopbaan die voor hem bestemd was, en daarna werd hij vanuit de mensen genomen en gesteld voor God, bij God, voor de zaken die daarvoor de mens te doen zijn, enzovoort. Dus Hebreeën 5. En hij was de eerste mens. Nee, dat was geen toeval natuurlijk, maar niettemin, hij was de eerste mens die van Gods wegen die beloofde Heilige Geest ontving. De uitstorting van de Heilige Geest, zoals aangekondigd bijvoorbeeld in Joël en in Zachariah 12 en in Jesaja, wat het maar was. De uitstorting van de Heilige Geest is begonnen op eerste paasdag. Dat wil zeggen bij de opstanding van Christus. En duurt nog steeds voort. En duurt in ieder geval en aanvankelijk voort totdat de 1000 jaren beginnen, officieel. Dat wil zeggen, duren voort tot het moment, niet dat alle mensen tot bekering zijn gekomen, hoewel dat zo is, maar tot het moment dat allen die niet tot bekering wilden komen van de aarde zullen zijn weggedaan. En God een oordeel gebracht zal hebben, dan wel Christus een oordeel zal gebracht hebben over de goddelozen, of de onrechtvaardigen die hij immers allen uit zijn koninkrijk zou verwijderen. Weet iedereen, want we kennen allemaal de gelijkenis van het onkruid, dan wel van het visnet. De zoon des mensen zal alle ongerechtigheden en ongerechtigen uit zijn koninkrijk wegdoen en werpen in het vuur. En als dat gebeurd is, hou je dus logischerwijze alleen rechtvaardigen, wedergeboren mensen over. En bij die gelegenheid beginnen de 1000 jaren. En ik zei, dat is de aanvankelijke vervulling van, ik zal mijn geest uitstorten op alle vlees. Want in de 1000 jaren worden ook mensen geboren, die komen ook niet allemaal tot geloof. Nee, er zijn heel veel mensen die zich niet willen onderwerpen aan de waarheid, hoewel ze weten dat het de waarheid is. Nee, ik kan het niet begrijpen, ik kan het dus ook niet uitleggen. Maar het is zo. Weer zoiets, hè. Ik kan het niet verklaren, maar ik weet het zeker, want ik zie het bijna dagelijks om me heen. Mensen die de waarheid kennen, maar zich niet aan de waarheid willen onderwerpen. Ik heb iemand gekend die was net op sterven na dood. En hij zei, ja, ik weet dat het de waarheid is, maar ik wil het niet. En dat was het dan. Dat ontgaat mij volkomen, maar ik wou het liever ook maar zo houden, eigenlijk. Maar het komt vaker voor dan u zou denken. En dat betekent dat in de 1000 jaren mensen geboren worden en inderdaad niet tot geloof komen, niet wedergeboren worden. En, nou ja, goed. En dan wacht het weer tot aan de jongste dag. Waarbij alle onrechtvaardigen zullen weggedaan worden. Dan hou je alleen mensen over die inderdaad de beloofde Heilige Geest hebben ontvangen. Maar het is begonnen bij de opstanding van Christus. En als er mensen zijn met ultradispensationalistische neigingen, dan moet ik u dit zeggen. Petrus wist heel goed waar hij het over had. Er was niks bijzonders aan. Dat wil zeggen, de profetie van Joël begon vervuld te worden hier in deze dagen. Toen God begon met het uitstorten van zijn Heilige Geest. En het duurt tot vandaag nog steeds voort. En ook na de opname van de gemeente gaat het nog steeds verder. Want er zal nog steeds het evangelie gepredikt worden. Komen nog steeds mensen tot geloof. En ieder die tot geloof komt, hetgeen ik u ook voor vandaag van harte kan aanbevelen om dat te doen, zich aan de waarheid te onderwerpen, die ontvangt op dat moment, want God heeft het gezegd en beloofd, die ontvangt op dat moment de Heilige Geest. Nieuw leven namelijk. Ja, moeilijker mag het niet zijn. Of u daar meteen de vruchten van ziet. Kijk eens om je heen naar al die baby's. Ze hebben leven ontvangen. Of je daar meteen de vruchten van ziet, dat vragen wij niet van ze. Dat komt later wel. Moet tijd hebben, moet zich ontwikkelen. En zo gaan die dingen. En dan nemen we weer de draad op. Hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijn, de Handelingen 2 vers 33, en de belofte des Heilige Geestes ontvangen hebben van de Vader. Want inderdaad, in het Oude Testament wordt de uitstorting van die geest beloofd voor alle vlees. Maar ik moet u eerlijk zeggen dat de meeste schriftplaatsen dienaangaande over wat wij dan noemen uitstorting van de Heilige Geest, hebben trouwens heus alleen maar betrekking op de Messias, hè? In het Oude Testament. Over de vernieuwing van het gemoed. En geef mij een rein hart. Schep mij een rein hart, o Heer. En dat soort uitspraken. En daarom heeft de Heer mij gezalfd. En dat soort uitspraken zijn heus exclusief. Nou ja, in de eerste plaats. Maar exclusief van toepassing op de Messias zelf, hoor. En dat is dus waar het over gaat. Hè? Hij heeft de beloofde Heilige Geest ontvangen. Later schrijft Paulus aan de Efeziërs, dat wij de Heilige Geest hebben ontvangen, verzegeld zijn geworden met de Heilige Geest, der belofte. Dat wil zeggen met de beloofde Heilige Geest. Dat is wat beloofd is. Het wordt vervuld in de eerste plaats aan de Heer Jezus Christus. Wij zeggen, in oud-testamentische tijd wachten de Israëlieten, dan wel de Joden, op de komst van de Messias. Ja, je kan net zo goed zeggen, zij wachten op de uitstorting van de Heilige Geest. Het is precies hetzelfde. In de praktijk dus, hè, is het precies hetzelfde. Zelfde gelegenheid. Hij dan, door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de beloofde Heilige Geest ontvangen hebbende van de Vader. Van wie? Van de Vader. Je zou moeten opmerken dat de Heer hier, de Heer Jezus, hier Jezus van Nazareth, dus hier impliciet genoemd wordt als Zoon van God. Dat is legitiem. Ik bedoel, dat is toch het verhaal van begrijpend lezen. Van wie? Van de Vader. En u moet weten, de Vader is de gever en wie het ook is die ontvangt, dat is dan de Zoon. En doordat de Vader geeft, wordt de Zoon als Zoon erkend en officieel aangesteld. Want dat is waar het om gaat bij zoonschap en dan wel zoonstelling. Het is uiteindelijk gewoon een juridische aangelegenheid. Goed. Nou ja, vooruit dan. Even heel snel, hè. Voordat Jacob en Esau geboren werden, u weet, er was een tweeling, of zij waren een tweeling, of dat is zoiets, werd gezegd, staat in de Bijbel, voordat ze geboren werden, werd gezegd, de meerdere zal de mindere dienen. En dat betekent dat op voorhand gezegd wordt dat de jongste, want dat betekent het, al staat het er niet, maar dat is wat het betekent. Het betekent dat de jongste het eerstgeboorterecht zou krijgen boven de oudste. Het is in de Bijbel redelijk gebruikelijk, maar dat is weer zo juist omdat het afwijkt van de normale gang van zaken. Die verwisseling namelijk van het eerstgeboorterecht. Met andere woorden, toen het kindje in de kribbel, nou ja, in de wieg lag, of waar hij maar in lag, Jacob, weet u wel. Een beetje kaal was hij, maar goed, dat doet er niet toe. Maar in verhouding tot zijn broer. Maar toen dat kindje daar in de wieg lag, of waar hij maar in lag, was al bekend, dit wordt de zoon. Dat wil zeggen, dit wordt de erfgenaam van vader Isaac, zoals Isaac de erfgenaam was van vader Abraham. En nog Abraham en nog Isaac waren oudste zonen, maar ze hadden eerst geboorterecht gekregen. Dat weet u toch, hè? Dus dan lag Jacob daar in het wiegje, zal ik maar zeggen. En er was al bekend, was al gezegd, was geprofeteerd, was het woord van God. Dat is hem. Hij wordt de drager van de beloften. En de beloften die God aan Abraham gedaan had, zouden vererfd worden via Jacob. Ja. Maar ze waren nog niet vererfd. Het was aangekondigd. Het had nog heel wat voeten in aarde, zelfs vrouwelijke voeten had het in aarde, om het ook daadwerkelijk geregeld te krijgen. Toch? Nou ja, dat is een ingewikkeld verhaal. Ingewikkelder dan noodzakelijk was, maar dat maakt het interessant, denk ik wel eens. Maar het duurde heus nog jaren voordat definitief Isaac het eerstgeboorterecht, zijn eerstgeboorterecht, overdroeg aan Jacob. Hè? Ja, ja. En dit werd net gedaan alsof het toch aan Esau was, maar het was aan Jacob. En Isaac wist het ook, want er staat dat Isaac door geloof. Ja. Je leest het verhaal en je denkt, hij wordt belazerd. Met wel twee lazen, denk ik wel eens, maar goed. Maar hij weet niet wat hij doet. De man wordt voor de gek gehouden door zijn zoon en door zijn vrouw. Maar het Nieuwe Testament zegt, door het geloof heeft Isaac, ik denk dat hij het wist. En het gewoon heeft laten lopen. Wat maakt het ook allemaal uit? God had gezegd dat Ja, de meerdere zal de mindere dienen en de mindere zal over de meerdere heersen, dus en het gebeurde daar ook. Maar waarom ik het aanhaal, is alleen maar om aan te geven dat hoewel het vanaf Jacobs geboorte vaststond, nam het toch heus enige decennia voordat dat definitief geregeld werd. Toch? Nou ja, hetzelfde geldt voor de Heer Jezus, maar het geldt eigenlijk voor de hele geschiedenis door. Het geldt vooral voor iedereen, overal eigenlijk. Het staat van de geboorte naar vast, wellicht, maar in veel gevallen staat het vanaf de geboorte vast. Maar het wordt pas later officieel geregeld. En dat is waar het over gaat, mensen. Moeilijker mag het niet zijn, hoor. Ja. En zo was het met de Heer Jezus uiteraard ook. En in ieder geval, de Heer zelf wist wie hij was. En dus wie hij worden zou, want die twee dingen hangen aan elkaar vast. Hem was het een en ander beloofd, zegt hij. En wordt over hem gezegd trouwens ook. En hij was onderweg naar de vervulling van die belofte. Hij was onderweg naar de heerlijkheid die hem voorgesteld was. En hij wist het. En het drukte op hem de verantwoordelijkheid van zijn bediening uiteraard. Want het was nog niet zo simpel, om het eens onderkoel te zeggen. Maar hij liep zijn loopbaan en zei, ja, ik... Misschien zou ik me daar moeten onttrekken, misschien zou ik me moeten afmelden bij mijn vader in de hemel, die mij deze verantwoordelijkheid gegeven heeft, daarbij suggererend, in ieder geval, ik bedoel niks meer dan ik zeg, suggererend dat hij wellicht zou kunnen zeggen, nou, ik hou er maar mee op, ik doe het maar niet verder. Dat heet dan, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar de andere uitspraak van de Heer was in datzelfde verband, maar hiertoe ben ik in deze uren gekomen. Daar ging het toch allemaal om. En dan terugtrekken, nee. En hij liep dus zijn loopbaan. Om daarna alsnog, op grond van zijn kwalificatie in de praktijk, die begrijp je toch hopelijk? Op grond van wat hij in het verleden gedaan had, wat hij achter zich had. Om op grond daarvan te worden aangesteld als koning der koningen en heer der heren. En niet alleen als zoon van David, want dat moest ook nog, maar als zoon van God. En dat is wat hier vertaald wordt. Hè? Het is de samenvatting van Hebreeën 1 vers 3 is het, geloof ik. Dat hij, nadat hij de reinigmaking onze zonde in zichzelf teweeg gebracht heeft, is gezeten aan de rechterhand des troons van God. En men zal daar niet te gering over denken. En hier lezen wij, door de rechterhand Gods verhoogd zijn en de belofte des Heilige Geestes ontvangen hebben van de Vader. Hij als eerste dus. En dan gaat het verhaal verder met hij, Jezus de Nazarener, nog steeds, hè? Die heb je nog, hè? Jezus de Nazarener, uit vers 22. Hij heeft dit uitgestort. Wat? Nou ja, die geest. Ik bedoel, we zijn hier in Handelingen 2, we zijn op de eerste Pinksterdag, waar gaat het over? Wat is hier gebeurd? Nou, hij, Jezus van Nazareth, heeft dit uitgestort. Want het hele punt is dat God aan Jezus de Nazarener zijn Heilige Geest en daarmee nieuw leven gegeven heeft als vervulling van zijn eigen belofte, van Gods beloften in het Oude Testament menigmaal. En daarna is het dezezelfde Jezus van Nazareth die die geest heeft ontvangen, die die geest weer uitstort aan een ieder die tot hem komt. Aan een ieder die zich tot hem bekeert. Maar dat zijn de volgende versen hier. Want het idee blijft dat wat God ook geeft, hij geeft het aan, per definitie, zijn zoon. En die geeft het aan wie hij wil. Nou ja, aan ieder die tot hem komt. Eventueel zelfs aan iedereen die door de Vader tot hem getrokken wordt. Staat allemaal in de Bijbel, hè? En een andere variant is, dat is een mooiere vind ik persoonlijk. Hij geeft die geesten, die zegeningen aan een ieder die door de Vader aan hem gegeven wordt. Want wij komen tot God en God geeft ons aan de Heer Jezus Christus. Wij worden namelijk in zijn bewaring gesteld. Wij worden onder zijn zorg geplaatst. Beeldspraak. Wij worden toegevoegd aan zijn kudde. En hij is onze goede herder. Wij worden toegevoegd aan zijn volk. En hij is de hoge priester die verzoening doet voor de zonde van zijn volk. Ik hoop maar dat u die schriftplaatsen kent langzamerhand. We spreken er niet voor het eerst over en zeker hier niet. Dit zijn heel fundamentele Bijbelse zaken. Er is maar, wat ik gisteren zei, er is maar één middelaar, is maar één God. Er is maar één middelaar tussen God en de mensen, dus de mens, Christus Jezus. En zo gaat dat. Het wachten was op deze eerstgeborene der doden, eersteling, eerstgeborene uit de opstanding der doden, want zo heet hij, hè. En de eersteling aller creaturen, maar zeker de eersteling ook eerstgeborene van een nieuwe schepping. En van hem en uit hem ontvangen wij wat God beloofd heeft. En dat is wat Petrus zegt. Wat Petrus eenvoudig zegt is dit: God is begonnen met zijn belofte te vervullen. Hij heeft zijn geest gegeven aan Jezus van Nazareth, die gij gekruist heeft, maar God heeft hem opgewekt en hem die geest gegeven. En diezelfde Jezus van Nazareth heeft dit uitgestort, deze geest. En er staat laconiek bij, want nu we toch het vers onder ogen hebben, kan ik het niet overslaan. Hij heeft dit uitgestort, dat gij nu ziet en hoort. En nu, ik roep het al jaren tot vervelens toe, dat weet u toch wat ik dan roep, hè? Nu heeft de betekenis van na, vandaar dat we altijd moeite hebben met de uitspraak van het woordje nu. Het wordt ook vaak nou. Dat komt van na, maar het is eigenlijk hetzelfde woord. Nu betekent in de praktijk weliswaar heden, maar dan toch in het zicht van het verleden. Dat wil zeggen het heden waaraan het verleden vanaf ging. Na alles wat gepasseerd is. En om dat duidelijk te maken hebben wij in het Nederlands de lastige uitdrukking inmiddels. Ik hoop niet dat ik die term hoef te inmiddels vinden. Wij goochelen wat af met voorzetsels. En in Nederland plakken we de twee aan elkaar. En soms meer nog dan twee, maar goed. Inmiddels. Hè? Dat wil zeggen na alles wat vooraf ging. Heden, vandaag. Nou, en wat ging er vooraf? Er is niks moeilijks aan, hè? De belofte des Heilige Geestes ontvangen hebbende van de Vader heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. Wat vooraf ging is duidelijk. 50 dagen hiervoor was het Pasen. Toen heeft de Heer Jezus Christus de beloofde Heilige Geest ontvangen. Dat is tamelijk verborgen gebleven, maar het was wel zo en staat er ook. En nu is het 50 dagen later en voor deze gelegenheid, na 50 dagen, wordt dit ook, kan dit ook worden waargenomen. Dat wil zeggen dat gij nu ziet en hoort. Maar het is niet zo dat het nu vervuld werd. Het is een misverstand te denken dat God zijn geest heeft uitgestort op eerste Pinksterdag. Dat was niet zo, dat was bij Pasen. Zet hem even recht, hè. Even synchroniseren. Het was bij Pasen. Toen gaf God zijn geest aan de Heer Jezus Christus. Die stond op uit de dood en op de avond van diezelfde dag verscheen hij aan zijn discipelen en hij blies op hen en zei... Nou, hij zei eerst vrede, zei u lieden. Dat laat zich raden, want vrede is een van de termen ter aanduiding van het nieuwe verbond. Van het verbond des vredes, weet u wel. Vrede, zei u lieden. En daarna blies hij op hen en zei: ontvang de Heilige Geest. En er staat niet bij dat het toen niet gebeurde. Dus je mag aannemen dat het toen gebeurd is. He? Nou ja, toen ik tot geloof kwam, officieel dan. Ik bedoel, geloven was ik eigenlijk altijd wel. Maar je kunt natuurlijk wel een keuze maken. Hè? En toen ik een keuze maakte, dacht ik, oh ja, oké. Okay, maar wat is er nou veranderd? Daar merk je niks van. Dat zei mijn omgeving trouwens ook. Je merkt er niks van. Ja. En zo kan het zijn dat mensen die de geest al lang ontvangen hebben, niet eens weten dat ze die geest hebben ontvangen. En soms zelfs niet weten dat er een Heilige Geest is. Er zijn mensen die echt denken dat in Handelingen 19 Paulus in Efeze, die Efeze de hand oplegt, en dat ze toen de Heilige Geest ontvingen. Dat was niet zo. Toen werd het gezien en gehoord. Want ze begonnen ook daar in tongen te spreken toen. Maar ze hadden er nog nooit van gehoord. Geest is per definitie dat wat zich verbergt. De essentie, de inhoud der dingen en daarom niet zichtbaar als zodanig. Mensen geven tekenen van leven en daarom weten we dat ze leven. En als ze geen teken geven van leven, dan weten we niet zeker of ze dood zijn. Heb ik in militaire dienst geleerd. Dat waren de eerste dingen die we moesten leren, maar goed. Ik weet niet waarom. Maar die heb je toch? Nou, dat is het. En ik ken wedergeboren mensen genoeg waarvan ik ook niet merk dat ze echt wedergeboren zijn. Ik zou niet weten waaraan ik het moest merken. Ja, ze zeggen het. Ja. Maar dat is niks bijzonders. Geest is per definitie verborgen. Afgezien daarvan, heel het werk van de Heer in onze dagen zou verborgen zijn en blijven, dus er mag geen enkel probleem zijn. En bovendien heet het, zalig zijn die niet zien en nochtans geloven, en ik wil het graag zo houden, want het is Bijbels. Maar hoe weten we dan of God zijn belofte vervuld heeft en zijn geest heeft gegeven? En het antwoord is, nou, voor de gelegenheid wordt het gedemonstreerd. Voor de gelegenheid. Voor het incident, dus het is incidenteel. Ook het spreken in tongen, ja. En nogal wat dingen die ermee samenhingen, zeker wel. Moest op een of andere wijze bewezen worden. En dat is wat hier gebeurt. Met deze tekenen op deze Pinksterdag. En Peter zegt het nauwkeurig. Hij zegt, God heeft zijn geest gegeven aan Jezus de Nazarener. En die heeft dit uitgestort. Dat gij nu ziet en hoort. Niet dat heeft hij nu uitgestort. Dat heeft hij uitgestort. Dat gij nu inmiddels ziet en hoort. En let goed op, want het zou niet zo blijven dat je het ziet en hoort. En daarna gaat het gewoon verder over de opstanding van Christus. Let er dan op als je dat allemaal te moeilijk vindt. Dat is jammer, want het is helemaal niet moeilijk, maar als je dat te moeilijk vindt, lees het verhaal nog een keer in Handelingen 2 en merk dan op dat het weliswaar Pinkster is, maar dat de toespraak van Petrus een paasprediking is. Het gaat over de opstanding van Christus. Maar dat was de uitstorting van de Heilige Geest. Waarom het dan 50 dagen verborgen bleef en dat 50 dagen later pas deze gebeurtenissen plaatsvinden? Ja, er zijn een paar antwoorden op. De een is omdat het een en ander van doen heeft met oud-testamentische inzettingen. Want Paas en Pinksteren zijn ontleend aan de gezette hoogtijden des Heren. De wettige inzettingen op de Israëlitische kalender, zal ik maar zeggen. Zeg maar de feest, het waren niet allemaal feestdagen, maar de hoogtijden heet dat. Hè? Zoals Pesach, Pasen, zal ik maar zeggen. En het wekenfeest, dan wel het feest van de eerstelingenbroden. Dat is waar het hier over gaat. En die feesten in zich, die hoogtijden in zich, zijn even zoveel profetieën over heilsfeiten. Dat wil zeggen over toekomstige gebeurtenissen en daarmee wordt het gesynchroniseerd. Dat is één. Het andere is dat de hele periode van 50 dagen waarin dus schijnbaar niks gebeurt, van Pasen tot Pinksteren, en waarin de discipelen weliswaar zouden uitgezonden worden, heel de wereld, maar nu nog niet, dat dat allemaal ook een uitbeelding is, een illustratie is van onze tegenwoordige bedeling. Ja, dat soort dingen meer. Er zit heel wat aan vast. En bovendien, wat maakt 50 dagen uit op 2000 jaar dan wel op 7000 jaar? Ik bedoel, doe maar weer. Ja, vind ik allemaal zo'n punt niet. Het gaat er maar om dat we deze dingen volgen. Hè? De grote verandering is niet de geboorte van Jezus in Bethlehem. De grote verandering is zijn opstanding uit de dood. Daar vinden we de vervulling van de beloften Gods in het algemeen. Dat er profetieën zijn over de geboorte, zal ik maar zeggen, van Jezus in Bethlehem. Ja, eentje. En als je hem leest in Micha, en je had het Nieuwe Testament niet, zou je uit Micha niet eens hebben kunnen concluderen. U niet in elk geval. Nee, u niet, sorry. Bij oppervlakkige lezers van vandaag, die niet eens meer kunnen luisteren, laat staan spreken of schrijven, lezen, de communicatiemaatschappij, weet je wel, ja. Wij zouden nooit uit Micha 5, die eerste verse, concluderen dat het daar gaat over de geboorte van de Messias in Bethlehem. Toch? Of wel? Nou ja, u ziet me aan te kijken. Ja, dat weet u niet en dat weet ik eigenlijk ook niet. Maar dat denk ik zo. Want ik ken heel wat schriftplaatsen die veel explicieter zijn dan Micha 5. En die kan ik ook niet onder de mensen krijgen. Wil men ook niet geloven. Vindt men te moeilijk. Dus men zegt eenvoudig, ik zie het er niet staan. Alsof het niet hetzelfde zou zijn als, ik kan niet lezen. Staat ook in de Bijbel hoor, dit wat ik nu zeg. Staat in Jesaja. Ja, vergis u maar niet, de Bijbel is nogal rigoureus hoor. Maar dit zou je toch moeten begrijpen. Het gaat over de opstanding van Christus. En dan meteen weer, let op, hè. Wij lazen vers 30 gisteren. Even kijken hoe laat het is. Ja, wij lazen vers 30 gisteren. Alzo David dan een profeet was en wist dat God hem het ede gezworen had dat hij uit de vrucht zijn ellende zoveel het vlees aangaat, de Christus verwekken zou om hem op zijn troon, op de troon van David te zetten, weet u nog? En daarna wordt het kerstfeest, dan moeten wij verplicht Lucas 2 declameren. U weet wel, omdat hij uit het huis en geslacht Davids was, trokken ook Jozef en Maria op naar Bethlehem, naar de stad Davids, enzovoorts, hè. Kan ons de rest van het jaar gewoonlijk niks meer schelen, denk ik wel eens. Maar iedereen weet het. Vanwege de traditie. En goed, dat weten we dus. Hè. En hier haalt Petrus het aan. En dan spreekt hij over de opstanding van Christus en de vervulling van deze belofte van uitstorting van de Heilige Geest. En neemt ogenblikkelijk de draad weer op en zegt, vers 34, want David is niet opgevaren in de hemelen. Maar David zei wel, en het ging dus niet over hemzelf, over David zelf in die psalm, psalm 110 vers 1. David zei wel, de Heer heeft gesproken tot mijn Here. En let erop, de Joden in die dagen wisten kennelijk nog dat dit een messiaanse profetie was. Nu niet meer, omdat de Joden weten dat wij christenen geloven dat het een messiaanse profetie is en dat er van toepassing is door de Heer Jezus. En toen hebben zij het vervolgens afgeschaft als messiaanse profetie. Maar in de Bijbel vind je dat nog, hè? Want de Heer vraagt aan zijn tijdgenoten, wie is dat eigenlijk, de Christus? En de oppervlakkige lezer denkt dat het een spelletje is, wijs hem eens aan. Hij staat hier in de kring, wil de echte Christus opstaan. Dat zou hij ook doen, maar dat is pas laat. Maar goed. Nee, maar wat betekent dat woord, dat begrip? Wie is dat? Het is abstract, hè?
Ja.
Wie is dat, de Christus? En dan zeggen zij, de zoon van David. Iets wat voor de meeste christenen vandaag niets meer betekent, omdat men er geen waarde aan hecht. Gek genoeg. Maar dat is regel 1. Wie is de Christus? De zoon van David. En toen zei de Heer niet, dat is goed geantwoord, je gaat door naar de volgende ronde. Hij zei, ja, dat kan nog wel zo wezen. Maar waarom noemt David hem dan mijn Heer? Als hij zegt in Psalm 110, de Heer heeft gezegd tot mijn Heer. En je moet daar dus uit begrijpen dat die Heere tot wie gesproken wordt, die Heere van David, dat dat de Messias is, niet alleen volgens de Heere Jezus zelf, maar ook volgens zijn publiek. Anders kon hij dit niet zeggen. Waarom noemt David hem dan mijn Heer, zeggende de Heer heeft gezegd tot mijn Heer zit aan mijn rechterhand? Zodat de Joden wel degelijk wisten dat het zitten aan de rechterhand Gods was voorbehouden aan de Messias. En tot vandaag zou je dat kunnen en moeten gebruiken in de prediking van het evangelie aan de Joden. En zo gebeurt het in Handelingen trouwens ook. Wie is die Messias? Toch die uit Psalm 110 vers 1. Die zou zitten aan de rechterhand Gods. Hoger kan toch niet? En dus hij zou uitermate verhoogd worden. Goed, vers 34 nog een keer. David is niet opgevaren in de hemel, maar hij zegt, de Heer heeft gesproken tot mijn Heer. Zit aan mijn rechterhand. En hoewel hij de zoon van David is, wordt noemt David hem mijn Heer, omdat de zoon van David tot zoon van God zou zijn. Dit is niet mijn woordkeus, dit is letterlijk 2 Samuel 7... Er zou zaad van David verwekt worden en God zei, hij zal mij tot zoon zijn. Staat er letterlijk. En tot wil zeggen, eerst niet, later wel. Ergens naartoe, dus wat het woord betekent. Kan trouwens moeilijk anders. Want anders had het andersom moeten zijn. Het is mijn zoon en hij zal u tot zoon zijn. Maar dat staat er niet, dat zoon van David, voortgebracht uit David, en ik zal hem tot vader zijn en hij zal mij tot zoon zijn. Inderdaad toegepast op lager niveau op Salomo. Salomo zoon van God? Ja hoor, staat in de Bijbel. Wist en waarachtig wel. De troon van David heet trouwens in het Oude Testament enige malen de troon des Heren. Heb je dat wel eens gelezen? Zeg zo. De troon des Heren. Ja. Maar het was Salomo aanvankelijk. Staat in de Bijbel ook, maar neem niet weg dat ook in de Bijbel staat dat diezelfde profetie van toepassing is op de uiteindelijk definitieve zoon van David, namelijk de Messias zelf. En daar gaat het hier over. En die positie zou hij innemen. Hij werd gezet aan de rechterhand. Dat was dus daarvoor niet, misschien verder daarvoor wel, maar daar heb ik het niet over. We hebben het over Jezus van Nazareth. En die Jezus die geboren werd in het jaar zoveel, zal ik maar zeggen. Staat er Maria, gij zult zijn naam Jezus noemen. Moet ergens een begin hebben, Jezus van Nazareth. En die persoon die dus Jezus heet, die zou worden tot. Mag niet moeilijk zijn, staat hier gewoon allemaal. Zit aan mijn rechterhand. Totdat, ik lees hem trouwens altijd als opdat, daar is geen verschil tussen, in het Hebreeuws niet en in het Grieks, bij mijn weten ook niet. Opdat ik uw vijanden zal zetten, vertaald met totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot voetbank uw voeten. Maar neem niet weg dat dat al gebeurd is, want er staat in mijn Bijbel dat alle dingen aan Christus onderworpen zijn. Er zit één maar aan vast, dat is, maar nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar het is wel zo. Van bovenaf is dat geregeld. De jure. En de facto, Ja, dat wacht op de wederkomst van Christus. Wanneer dat uitgewerkt zal worden. Maar het is al zo, alle dingen zijn zijn voeten onderworpen. Dat kan niet missen, als hij op die allerhoogste positie gezet wordt, houdt dat vanzelfsprekend in, want dat is die positie, dat alle dingen hem onderworpen zijn. Dat is een kwestie van een hiërarchie. Wie is de machtigste? Dan is de vraag in welke mate hij van zijn macht gebruik maakt. Maar dat is een ander ding. U weet wel, hoe hard kan hij? Hoe snel kan hij? Ik heb geen flauw idee. Te hard. Hard genoeg, zei iemand. Toch? Weet u hoe snel uw auto kan rijden? Ja? Ik weet het niet. Echt niet. Hard genoeg in elk geval. Doe maar weer. Het is theoretisch. Maar wie is de machtigste? Wie heeft de meeste pk's? Daar gaat het om. En of hij ze gebruikt. En of Christus van zijn macht gebruik maakt. Daar hangt nog. Hij maakt van zijn macht gebruik. Mijn Bijbel zegt, hij maakt van zijn macht gebruik door uit te volkeren. Nee, door de volkeren te bezoeken. Om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. Handelingen 15. En daar blijft het bij. Daarom heet het ook, hij heeft zich voor de gemeente overgegeven. En dat betekent in de praktijk, hij heeft zich beperkt. Dat is de betekenis van het woord. Hij heeft al die macht, maar hij gebruikt die macht vooralsnog voor de vorming van zijn gemeente. En daarna komt de rest, dat wil zeggen, daarna zal hij zich met zijn gemeente openbaren in heerlijkheid. Om inderdaad ook in het openbaar zijn macht te vestigen in deze wereld. Dat heet, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel als ook op de aarde. Maar dat gebeurt pas in de wederkomst van Christus uiteraard. Dat niet eerder. Het is ook hetzelfde trouwens als het nederdalen van het nieuwe Jeruzalem. Van boven, van de hemel, hè, op de aarde. Dat is precies hetzelfde. De uitbeelding van de openbaring van het koninkrijk van Christus in de toekomst, impliciet het herstel van de troon van David in Jeruzalem, met alles wat daaraan vastzit en alles wat daar in de profetieën over gezegd is. En daarna, nog meer samenvattend, zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls, als u mij vraagt, is dat heel wat meer dan het Joodse volk? Het ganse huis Israëls. En anders dan leest u het Oude Testament nog maar een keer. Even gauw. Dan weet je het weer, ja. Zo weet het dan zekerlijk het ganse huis Israëls, dat God hem tot Here en Christus gemaakt heeft. Let op de structuur. Dat God hem, wie? Waarom staat het niet meteen Jezus? Dat wordt bewaard tot het eind van de uiteenzetting. Zodat de uiteenzetting begint met Jezus de Nazarener, vers 22, een man van God onder uw lieden betoond door krachten en wonderen en dat soort dingen meer. En het eindigt ook met deze Jezus, wie? In de aanhef een man van God. U weet wat een man van God is? Eén ander woord? Profeet, een man Gods. Een profeet. Hij was een profeet. Daar begint het mee. Van God gezonden dus. En daarna eindigt het met Jezus, deze Jezus, de Nazarener, die gij gekruist hebt. Maar er staat, zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God hem tot Here en Christus gemaakt heeft. Tot is al genoeg en gemaakt heeft, zegt het nog een keer, namelijk dat was hij eerst niet en daarna wel. Nou ja, dat zou hij zijn en dat is hij inmiddels ook geworden. Officieel en van Gods wegen aangesteld. Het kringen waar ik vandaan kom, zal ik maar zeggen, daar werd geleerd, hij stond op uit de dood. En dat God het verzoeningswerk dat volbracht was door de Heer Jezus heeft aangenomen, wordt bevestigd in zijn hemelvaart. waarin hij als het ware met het gebrachte offer verscheen voor het aangezicht van God. Dat is ongeveer het idee. Daar kan men nou niet meer op ingaan, want het is hoog tijd om weer een einde aan deze uiteenzetting te maken, dus toe maar weer. Maar het berust op het idee dat zijn kruisiging één offer was. En dat God dat offer zou aanvaard hebben, dat wordt dan bevestigd doordat de Heer Jezus met dat offer verscheen voor het aangezicht Gods. En daar werd aanvaard en dat God toen tot hem zei, ga zitten aan mijn rechterhand. Dat is dan het idee. Ik denk dat het een beetje krom is, maar het neemt niet weg dat de essentie van het verhaal natuurlijk wel klopt. Namelijk, God heeft dat verzoeningswerk dat de Heer tot stand gebracht heeft, uiteindelijk in zijn lijden en dood aanvaard, zeker wel. En juist op die grond, als beloning en als resultaat samen van zijn werk, heeft God hem opgewekt en gemaakt tot eerstgeborene van een nieuwe schepping. Uitermate vernederd, dan ook uitermate verhoogd. En dus zit aan mijn rechterhand, enzovoorts. En daarna volgt logischerwijze gewoon Johannes 3, vers 16. Nou ja, 14, 15 en 16. Want gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moest de Zoon des Mensen verhoogd worden, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren Zoon, heb je dat? Zoon des Mensen en Zoon van God bij elkaar. Dat hij zijn enig geboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Want de verhoogde slang in de woestijn is een beeld van de verhoogde Christus. Dat is een pleonasme. De Christus is per definitie verhoogd en de verhoogde is de Christus, om zo te zeggen. Het is net zo'n dubbele uitdrukking als de opgestane Christus. Christus is namelijk de opgestane en als hij niet is opgestaan, is hij niet de Christus. Maar voor alle duidelijkheid, hè? De opgestane Christus. De verhoogde Messias. En tot hem komen wij om van hem te ontvangen nieuw leven. En om in hem te worden eerstelingen van een nieuw verbond en van een nieuwe schepping. Maar de positie die hij heeft, ook als middelaar van het nieuwe verbond en als hoge priester naar de ordening van Melchizedek, is wel degelijk het resultaat van zijn vernedering en zijn loopbaan hier op aarde in gelijkheid des zondigen vleeses, in dienst van God die hem daartoe geroepen heeft in de eerste plaats, maar daarmee ook ten dienste van u en mij. Daar leven wij tot vandaag uit, maar wij zouden niet vergeten hoe dat tot stand gekomen is. En hoe men hier op aarde nog in deze oude schepping en in het vlees en als vlees zou leven in ondergeschiktheid aan en gehoorzaamheid aan God die gesproken heeft. En in die zin is hij ons voorbeeld. Meer daarover vanavond.